apartheidsbeleid van de regering van Zuid-Afrika. Spontane Amsterdamse bijval, merk ik, dank u wel. En daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat in welk land dan ook het niet mogelijk is, uit welk land dan ook het niet mogelijk is, om een officiële vertegenwoordiging van een oppositiebeweging te hebben.
Dat is een vrij formeel argument eigenlijk.
Datgene, die officiële vertegenwoordiging van een oppositiebeweging, dat is het woord wat de burgemeester, toen ik hem voor het NOS Journaal zag vorige week, naar voren heeft gebracht. Vandaar onze kritiek. Tweede punt van onze kritiek. Als er al sprake zou zijn van officiële vertegenwoordiging van een oppositiebeweging uit, in dit geval Zuid-Afrika, zou een dergelijke vertegenwoordiging, waar wij dus op zich tegen zijn, maar dan zou dat niet in Amsterdam moeten zijn, omdat wij vinden dat Amsterdam niet moet overgaan, en dat geldt ook voor alle andere gemeenten, tot het bedrijven van eigen buitenlandse politiek.
Dat moet dan in de
buitenlandse politiek is een zaak van de Rijksoverheid, van de minister van Buitenlandse Zaken, van de Tweede Kamer, en niet van de burgemeester van Amsterdam, of de gemeenteraad van Amsterdam, of de gemeenteraad van Lutjebroek.
Meneer Vertijn, kunt u kort uitleggen waarom u het hier niet mee eens bent? Want het zal volkomen duidelijk zijn dat u het hier niet mee eens bent.
Nou, om te beginnen heeft de VVD-fractie er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Den Haag heeft er niet zoveel mee te maken. Want het ANC, die een zelfstandige status heeft en overal buiten Zuid-Afrika erkend wordt als belangrijkste oppositiebeweging, heeft zelf besloten om zich in Amsterdam te vestigen. En dat is helemaal niks bijzonders. Ze hebben vestigingen in meerdere Europese landen. Ze hebben een vestiging in Brussel voor de hele Benelux. En ze hebben nu besloten om die Benelux-vestiging, om die te splitsen, en een vestiging in Amsterdam op te richten. Waarom hebben ze voor Amsterdam gekozen? Omdat Amsterdam de zetel is van de anti-apartheidsbeweging in Nederland. En ik wil ook wel vertellen dat de anti-apartheidsbeweging in Nederland een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld tussen Amsterdam, tussen ANC en ook tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en zo.
Die trouwens een goedkeuring heeft gegeven, hè, vandaag.
Die hebben daar geen bezwaar tegen. Of hebben ze niks goed te keuren of af te keuren, zolang we ons binnen de regels bewegen. Het is geen diplomatieke vestiging. Er bestaat ook een PLO-kantoor in Den Haag. Dat is ook geen diplomatieke vestiging. Het is wel een officiële ANC-vestiging.
In Wijsglas?
Het is interessant om te merken, nu ik zelf hier op Amsterdams grondgebied ben, dat de burgemeester wat aan het terugkrabbelen is. Waar het natuurlijk om gaat, is dat hij voor de televisie heeft gezegd een officiële vertegenwoordiging van het ANC. En dat, en dat hoef ik niet nog een keer te zeggen, dat is in onze ogen absoluut uitgesloten.
Maar zegt u dat de heer Vertijn net terugkrabbelde in die zin dat het niet zo officieel meer is? Dat, denkt u dat u dat denkt?
Dat is duidelijk.
Meneer Vertijn,
er is
toch
een groot verschil tussen datgene wat de burgemeester voor de televisie heeft gezegd en datgene wat hij nu hier voor Stad Amsterdam naar voren brengt. Dat is leuk voor Stad Amsterdam, maar ja, als niet-bewoner van deze stad moet ik het met de NOS-televisie doen.
Nee, wacht even. Nee, even, want ik moet even een vraag stellen. Is het zo, meneer Vertijn, dat u de zaak nu anders formuleert dan zaterdag op het plein bij dat monument?
Helemaal niet. Ik heb zaterdag heel kort samengevat wat er aan de hand is. Iedereen begrijpt dat Amsterdam geen eigen buitenlands beleid heeft. Iedereen begrijpt dat er geen sprake is van een ambassade. Het gaat om een bevrijdingsbeweging waarmee de bevolking van Amsterdam solidair is. En die heeft nu besloten om een informatiekantoor, bezet door een representant van ANC en in die zin
door de koningin ontvangen zelfs, geloof ik.
Nou, men zal geen geloofsbrieven hoeven aan te bieden, nog aan de koningin, nog aan de burgemeester van Amsterdam. Maar het is een buitengewoon serieuze aangelegenheid. En als zodanig een officieel vanuit het ANC geantameerd initiatief, waar wij in Amsterdam heel erg blij mee zijn.
Nou, nog één korte reactie van de heer Wijsglas.
Ja, wat me, dat is een tweede punt van kritiek van onze kant. Wat me zo tegenvalt, ook nu weer van de burgemeester, is dat ja, zo klakkeloos wordt aangenomen in de eerste plaats dat het ANC de vertegenwoordiger is van de gehele zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk niet zo. In de tweede plaats vind ik het zo jammer dat de burgemeester en vaak ook anderen geen gebruik maakt van de gelegenheid om, als er dan zulke goede contacten zijn met het ANC, om ook aan dat ANC bepaalde vragen te stellen, bepaalde voorwaarden is een groot woord, maar bepaalde voorwaarden te stellen, met name op het gebied van het stoppen van het gewapend verzet, het stoppen van gewelddadige acties in Zuid-Afrika.
Ja.
Het ANC is een beweging die zich in toenemende mate gebruik maakt van gewapende middelen, ook gericht tegen onschuldige burgers.
Ja. Gebeurde hier in de Tweede Wereldoorlog ook, man!
En dat is een zaak waar je gebruik van zou kunnen maken als je zulke goede contacten hebt met een dergelijke beweging, om tegen die mensen te zeggen, geweld lost niks op.
Ja.
En geweld in antwoord op geweld lost
ook
niks op.
Is er nou
een
interruptiemicrofoon of niet?
Ja, die staat nu open.
Okay. Ik vind het onverteerbaar dat in een ruimte, ja, waar wij hier zijn, iemand is, ja, Frans Wijsglas, ja, zo bekend als voorstander van apartheid, alle dingen die hij al gedaan heeft, die hij nu doet en nog van plan is te doen, laten we er een paar voorbeelden noemen. Iemand die beweert dat Klaas de Jonge in Zuid-Afrika berecht moet worden, is of een mafkees, ja, of iemand die niet weet wat daar gebeurt. Hoe durft hij dat te beweren, Wijsglas?
De PVD en ook de heer Wijsglas, de grote voorstander is van apartheid als het gaat om het voort laten bestaan van de winsten van de bedrijven die daar gevestigd zijn. De heer Wijsglas, wat dat betreft, weinig voor overvuil te maken. Veel belangrijker is denk ik de rol van de heer Van Tijn, die zich in deze hele zaak, maar ook rondom de onthulling pas geleden van het monument, rondom de apartheid, anti-apartheid, de strijd daartegen, zich oproept als de eerste burger van Amsterdam tegen racisme en tegen apartheid. Als we dan naar het beleid kijken van de heer Van Tijn van de afgelopen jaren, als het daarom gaat. Bijvoorbeeld de Prinsenhofconferentie, waar hele mooie beloftes zijn gemaakt over de strijd tegen racisme in de Amsterdamse samenleving, over het veranderen van de politie. Als we dan zien dat bijvoorbeeld vandaag, om in de actualiteit te stappen, dat in de Volkskrant een onderzoek is gepubliceerd, dat er bijvoorbeeld de Amsterdamse politie de afgelopen jaren consequent, systematisch razzia's pleegt in buitenlandse koffiehuizen. Ja. Onder het verantwoordelijkheid van de Amsterdamse burgemeester.
Daar gaan we dus zo over praten. Meneer Wijsglas, u wilt graag de microfoon. Ja. Als het ik in twee zinnen kan.
Ik daag u uit.
Graag.
En ik ga daarbij staan. Ik daag u uit om mij. Ik ga staan, u staat ook. Beleefder om dan naast u te gaan staan. Ik daag u uit om met concrete voorbeelden en concrete punten aan te geven waar de VVD voorstander van apartheid zou duiden. Want als ik hier gast in Amsterdam ben, dan accepteer ik het niet van u als inwoner van deze stad, dat u ten onrechte naar voren brengt dat een liberale partij als de VVD voorstander van het apartheidsbestel in Zuid-Afrika zou zijn. Dat verfoeien wij net zo hard als u.
Het monddoodmaken van Klaas de Jonge is een van uw daden. Ja, het monddooddaden. Monddoodmaken. Hij mag niet eens meer wat zeggen. Ja, dat is u. U bent daar gewoon verantwoordelijk voor. Ik stel gewoon voor, nu, want als wij nog enigszins ons een anti-apartheidstad noemen om deze meneer Van Tijn, ik vraag het eigenlijk aan u, ja, u zegt dat u burgemeester bent van een anti-apartheidstad, om deze gast nu gewoon naar de grens van de stad te wijzen. Dat is een van de activiteiten. Want zo kunnen we nog veel meer doen. Maar
en
dit
het
is
gaat alles als beentjes door.
Waar de Haag niet uit kan doen. Maar u als burgemeester, u bent de baas hier. U kan gewoon zeggen, Fransje, wegwezen nu. We willen best een handje helpen.
Oké, wacht even. Stop. Nee, ho. We stoppen er even mee.
Uit Nederland, die zitten in Zuid-Afrika nog steeds dikke winst te maken, bloedwinst te maken, daar vertrokken zijn. Dan mag de heer
Goed. We gaan nu even wat rustiger doen. Wacht even, die komt zo aan het woord, Frits.
Ja.
Ja, die komt zo aan het woord, maar we hebben ook nog Marcel Verrek. En die gaat nu een lied zingen. Ik geloof over het nieuwe stadion, hè, die gekke voetbal, die moet verrijzen naast het AMC.
Jan de Bakker heeft me zondag meegenomen naar een wedstrijd tussen Ajax en Den Haag. Het is een klus om bij dat stadion te komen. Dat Olympisch slagbekant zijn kudel staart. Met de tram en met de bus en met de metro. Kijk eens, hier is dit, zegt Jan, naar mijn idee. Maar in de gangen zag je enkel witte spelers. Ik zeg, maar kijk het, Jan, dit is het AMC. Rij naar buiten en dan lag dan even verder. Een grote voetbal aan de horizon. En een afgehakte hand die zwoof erboven. Dat was dus het Anton Geesink Stadion. Ik zeg, Jezus Jan, wat is dat voor verminking? Zo'n afgehouden hand is niks van mij. Hij zegt, zeur niet man, dat Venusbeeld van Milo zou met zo'n handje best wel ingenomen zijn. Door dat stukje arm gingen we toen naar boven. Overal winkels, in de Pols een bruine kroeg. Ik zeg, kom Jan, de match gaat zo beginnen. Maar hij zegt, ach man, we hebben tijd genoeg. Want die gek wou daar een zonnebankje pikken. Ik zeg, wees blij dat je niet in je eigen oven bakt. Ik had al lang begrepen wat hij wilde. Naar de lichte kooien vlak onder het dak. Toen heb ik in mijn eentje zitten kijken. De zoon van Johan Cruijff stond in de spits. De fanaten zaten in een kooi op de tribune. Bewaakt door 100 jongens van de kick. Daar kwam Jan zijn geluk nog open en ik zei hem. Ik ga voortaan naar de stoper aan met Mien. Want sinds Bottini daar zijn tent heb opgeslagen. Kun je daar ook elke avond apen zien.
We hadden het net over de bestrijding van racisme in Zuid-Afrika, maar hoe zit het eigenlijk in Amsterdam? Niet dat je dat kan vergelijken, maar we gaan er in elk geval doorpraten over dat racisme. Na de grote Prinshofconferentie een paar jaar geleden beloofde de gemeente een heleboel maatregelen om dat racisme in de stad te bestrijden. Een van de aanbevelingen was dat onder meer discriminatie van en binnen het politieapparaat moest worden aangepakt. Meneer Fontijn, er is gisteren een rapport verschenen waaruit blijkt dat Turkse en Marokkaanse koffiehuizen in feite veel harder en vaker worden aangepakt dan Nederlandse. En volgens dat rapport voert de politie overdreven routinecontroles uit op horecavergunningen en pakt dan meteen mee de vraag aan mensen of ze ook verblijfsvergunningen bezitten. En dat rapport zegt ook, de politie wekt daarmee de indruk dat er zich in die koffiehuizen in Amsterdam, die specifieke koffiehuizen, criminele zaken afspelen. Als je dat nou afzet tegen die Prinshofconferentie, waar u toen een van de initiators van bent geweest, dan kan je toch zeggen dat is opnieuw geen fraai beeld wat men van uw korps krijgt, als je dat onderzoek leest.
Ik zou daar kort drie dingen op willen zeggen. In de eerste plaats, als het om de aanbevelingen van de conferentie gaat, die in belangrijke mate betrekking hadden op de politie, dan zijn vrijwel alle aanbevelingen daar gedaan in de afgelopen jaren uitgevoerd. Als er iets is gebeurd aan racismebestrijding, dan is het op het punt van het instrueren van de politie wat wel mag en wat niet mag. En dat heeft mij zelfs tot een grote confrontatie met de politie geleid toen ik vorig jaar een van de politiebureaus bezocht. En de aantal politiemensen vonden dat gek werd. Ik heb toen duidelijk gemaakt dat, en dat is ook door de nieuwe hoofdcommissaris gezegd in zijn installatiereden, de Amsterdamse politie is er om de wet te handhaven. En dat betekent bescherming per definitie van al diegenen die in de verdrukking zitten, in het bijzonder minderheden.
Maar dit onderzoek, reageert u daar eens op?
In de tweede plaats. Het onderzoek is net gisteren uitgebracht. Ik heb het net kwartier voordat ik hier naartoe ging op mijn bureau gekregen. Het lijkt mij op zich een serieus onderzoek dat ook een serieuze behandeling vraagt. Ik zal dat in de komende weken doen. Eén ding wil ik vooropstellen. Nu al kan ik zeggen dat het volstrekt onjuist is om te denken dat de politie eenzijdig Marokkaanse en Turkse koffiehuizen onderzoekt. Want over de hele linie is in mijn opdracht in de afgelopen maanden de politie bezig geweest om alle horecagelegenheden in Amsterdam te bekijken, door te lichten, het handhavingsbeleid op vergunningen te verstrakken, te kijken of de opiumwet problemen oplevert. U weet ook dat er nogal wat horecagelegenheden op die grond gesloten zijn. En het onderzoek gaat uitsluitend, ja, dat zeg ik net, het onderzoek gaat uitsluitend over die Marokkaanse en Turkse koffiehuizen.
Ja, in vergelijking tot Nederlands. In vergelijking tot Nederlands.
Maar,
wacht even.
Dat is anders.
Maar ik, ik beloof u.
Wacht even, afmaken.
Ik beloof u dat in de komende weken het rapport heel serieus door mij bekeken zal worden. En dat ik daarover verslag aan de Raadscommissie Politiezaken zal uitbrengen.
Nou goed, ik begrijp dat u er nu niet op in wil gaan. Ik wil toch even naar Joe Simmons, lid van het gemeentelijk allochtonenoverleg. Zou jij de stelling aandurven dat er sinds de Prinsenhofconferentie inderdaad iets verbeterd is in Amsterdam op dit gebied?
Nou, vanaf de Prinsenhofconferentie, die natuurlijk onder druk en onder invloed van buitenlandse organisaties tot stand kwam,
ja,
zijn een aantal dingen gebeurd in Amsterdam. Men heeft geprobeerd hier Olympische Spelen te halen, er is een dure stopera, waar men bouwen. Een aantal dingen zijn gebeurd. Wat helemaal niet gebeurd is, is dat het, ik zou het zelfs durven stellen, dat het racistisch optreden van de politie niet verminderd is. Ik geef een paar voorbeelden. In dat onderzoek dat nu uitgekomen is, zegt men eigenlijk wat elke buitenlander in deze stad al weet.
Ja.
Er is een grote werkeloosheid onder buitenlanders, Antillianen, Surinamers, Turken, Marokkanen. Als je probeert in je eigen koffiehuizen te komen, omdat je in andere gelegenheden niet welkom bent, dan zijn er dagelijks daar politieinvallen. Het is iets dat voor de Prinsenhofconferentie gebeurde en na de Prinsenhofconferentie nog steeds gebeurt. De voorlichter van de Amsterdamse politie die heeft als reactie op dit rapport heeft die gezegd van, als de buren klagen, dan komen we wel daartoe. Het laatste geval waarbij de buren klagen en waarbij weer de politie betrokken was, was het geval anderhalf jaar terug van een Antilliaanse jongen Atelide. De buren klaagden, politie kwam eraan. Die jongen werd in zijn eigen huis doodgeschoten door de politie. En het meest waanzinnige van het hele verhaal is dat alhoewel een strafrechtelijke vervolging tegen die jongen ingesteld is, die man, die moordenaar zou ik willen zeggen, nog steeds gewoon, doodgewoon dienst doet op de Lijnbaansgracht. Ik denk zelf dat als de burgemeester van Amsterdam, die in ieder geval altijd de intentie heeft dat hij racisme wenst te bestrijden en racisme wil bestrijden, als hij iedere keer als zijn apparaat, de politie, over de scheef gaat, als hij niet heel duidelijk stelling neemt tegen een aantal zaken, dat des te meer voor een aantal onverantwoorde personen, zoals in dat apparaat rondlopen, een soort alibi is om heksenjacht te ontketenen op buitenlandse mensen. Dus ik denk dat het enige wat de burgemeester, ik ben ontzettend blij dat hij voorop loopt in de strijd om Amsterdam anti-apartheidstad te maken, maar ik denk dat het heel duidelijk is dat ook in deze stad moet gebeuren. Dat het pasjeswetsysteem dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heerst, dat het onverantwoord is dat politiemensen hier in deze stad buitenlanders op straat staande houden. En eerst wat je staande gehouden in het kader van het opiumwet. Als het blijkt dat je dus niet voldoet aan dat criteria, dan worden om je papieren gevraagd. Het is de dagelijkse praktijk die hier in deze stad gebeurt.
Meneer Van Tijn, dat is nogal wat hier gezegd wordt.
In de eerste plaats de zaak Atelide. Het gaat mij wat ver om hier de termen te gebruiken die de heer Simmons hanteert, want die zaak is onder de rechter. Er is een deze dagen meegedeeld dat tot een vervolging komt. De zaak wordt dus door de onafhankelijke rechter beoordeeld. Het gerechtelijk vooronderzoek is afgerond. Dus dat is helemaal in handen van justitie. En het is ook niet waar dat de desbetreffende agent gewoon dienst doet. Die is uit de executieve dienst gehaald en die heeft nu in afwachting van de beoordeling en het vonnis van de rechter, heeft hij een administratieve functie.
Hij werkt toch nog steeds bij de politie?
Ja, want hij is nog niet veroordeeld. Het is nogal wat. Het is een buitengewoon gecompliceerde zaak.
Ik denk dat het nog heel erg is als iemand in zijn eigen huis wordt doodgeschoten.
Ja.
De Antilliaanse gemeenschap in deze stad heeft weinig vertrouwen meer. Het spijt me te moeten zeggen, nadat in de afgelopen 4 jaren zijn 3 Antilliaanse jongeren op dezelfde identieke wijze door de politie doodgeschoten. Op grond van de actie van niet alleen Antilliaanse groeperingen, maar andere groeperingen, ook Nederlandse groeperingen, is het zo ver gekomen dat de onafhankelijke rechter zelf een onderzoek wou instellen. Dat is alleen maar toe te juichen. Maar ik denk dat die man dus helemaal geschorst had moeten worden. Dat was ook een van de eisen die we toen de tijd geëist hebben.
Ja, geheel naar tevredenheid van de betrokkenen is de man nu voor de rechter geleid. En die moet het laatste woord spreken. Zo
ja, maar u kunt toch een disciplinaire maatregel uitvaardigen als korpsbeheerder?
Dat is één. Ja. Ja, natuurlijk kan ik disciplinaire maatregelen uitvaarden. Dat is ook gebeurd. De man is uit de executieve dienst gehaald.
Maar dat is zeer onbevredigend voor de Antilliaanse gemeenschap, hoort u net.
Ik zou zeggen, laten we het einde van het verhaal afwachten. De rechter oordeelt, beter hebben we niet in Nederland. En het gaat natuurlijk niet aan om klakkeloos te beweren dat het opzet is geweest, dat is nu juist aan de rechter om te beoordelen. Tot nu toe is er geen enkele omstandigheid om te veronderstellen dat dat niet zorgvuldig gebeurt. Het gerechtelijk vooronderzoek is afgerond en dat heeft geleid tot verdere vervolging. En dat is niet niks, hè, want aanvankelijk ging men ervan uit, nou, er zal wel helemaal niks gebeuren. Nou, tweede punt betreft racistisch optreden van de politie in het algemeen. Ik moet u zeggen dat ik dat ook niet in zijn algemeenheid kan en mag beamen. Je mag niet generaliseren. Het komt voor. Ik kan u zeggen dat ik net de afgelopen week een aantal klachten onder ogen heb gehad. Die zijn ingediend bij de onafhankelijke commissie Ruter. Die tegenwoordig de klachtenafhandeling doet. En dat in een aantal van die gevallen de klachten ook gegrond zijn verklaard. En de maatregelen zullen worden genomen.
Nee, maar het feit ook, bijvoorbeeld die onafhankelijke commissie, alle organisaties in deze stad hebben de afgelopen jaren gepleit voor een onafhankelijke klachtencommissie.
Ja, die is er nu.
Nee, die is niet onafhankelijk. Wat mensen voor gepleit hebben, is een klachtenprocedure waarbij niet allerlei mensen die in het apparaat al zitten
volkomen buiten de gemeente staan.
Volkomen buiten de gemeente. Want de ervaring leert, en ook bij de meldpunt racismebestrijding bij de gemeente, de ervaring leert dat mensen die slachtoffer zijn van racisme, niet bij dezelfde mensen gaan klagen die hun iedere dag op straat staande houdt, die iedere dag invallen doet in de koffiehuizen waar ze zich verzamelen. En daarom hebben zoveel Amsterdammers gepleit voor een onafhankelijke klachtenprocedure buiten de gemeentelijke organisatie of buiten benoemde instanties om.
Dat gebeurt. De klachtenregeling die er nu is, die staat onder uw verantwoordelijkheid. Maar mensen die klagen, krijgen nooit meer iets te horen. Ik heb daar 3 klachten liggen van de laatste jaren, van politieoptreden. Ja, je hoort gewoon niks. Je krijgt een briefje van Ruter, we hebben je briefje gekregen. Daarna hoor je nooit meer iets. Ja. Is dat dezelfde doofpot als waar we Tagrifa, Atalide, Hans Kok in zit? Meta Hofman?
Geen sprake.
Alle zaken die niet afgehandeld worden.
Geen sprake van een doofpot trouwens. Die andere zaken die u noemt, die zijn wel degelijk afgehandeld.
Afgehandeld? De mensen zijn dood. Wat gebeurt er de volgende keer? Mogen we terugschieten van u?
Ik heb net
als ik op mij geschoten
zaak
wordt, schiet ik gewoon terug hoor. Ja, natuurlijk. En dan draai ik de bak in en dan krijg ik wel een voorarrest. De smeris die dat doet, krijgt geen voorarrest. Wordt niet in de bak gesmeten. Er komt een onderzoekje wat op niks uitdraait. En hij blijft in dienst. Dat hebben we gezien met de moordenaar van Atalida. Hij blijft gewoon bij de politie werken.
Ja, je spreekt maar klakkeloos over
wij
moordenaars.
Hij wordt altijd in de bak gesmeten.
Daar maak ik toch
niet
groot bezwaar tegen.
Jochies van 22 met een pistool rond laten lopen.
Wacht even, laat burgemeester even reageren.
Even over de commissie Ruter. Punt 1. De commissie Ruter is iets meer dan een jaar geleden ingesteld. De commissie Ruter heeft zijn kinderziektes gekend, maar ik kan u nu verzekeren.
Wij zijn het slachtoffer van hun kinderziektes.
Ik kan u nu verzekeren dat de commissie Ruter op volle toeren werkt. Ik heb in de afgelopen weken tientallen klachten, afgehandelde klachten onder ogen gehad. Die zijn nog niet gepubliceerd.
Wat zijn de sancties?
Maar die zullen deze dagen bekend worden gemaakt. En dan ben ik er volstrekt van overtuigd dat het vertrouwen in deze commissie groter zal zijn dan tot nu toe het vertrouwen geweest is. De commissie is onafhankelijk. Ze kan zelf onafhankelijk onderzoek verrichten. Daar heeft ze ook gebruik van gemaakt. Ik denk dat als u de klachtenafhandeling ziet in enkele tientallen gevallen, dat u niet anders kunt beamen dan dat de commissie Ruter onafhankelijk en grondig en zorgvuldig optreedt. En ik heb bij de start van de commissie Ruter gezegd dat, alhoewel de commissie Ruter aan mij adviseert, dat ik ten alle tijde die adviezen voor mijn verantwoording zal nemen. Dus goed, daar zit het ook niet in.
Het gaat ons om de toekomst.
Nee, wacht even.
Warboestraat is een puur racistisch politiebureau.
Wacht even, nee.
Ik woon onder de district.
Je mag zo weer. Mag ik even, nu? Ja. Ik wou de burgemeester even een citaat van hemzelf voorleggen. En dan gaat het over de criminaliteit. Dat is ook een belangrijk portefeuille onderdeel. U zei vorig jaar in Vrij Nederland, in de jaren 70 zijn we in Amsterdam tolerantie gaan opvatten als het door de vingers zien van onwettig gedrag. Toen volgde uw eigen visie. Crimineel gedrag van wie dan ook is ontoelaatbaar. Daar ligt voor mij de grens. Wat hebben de Amsterdammers van die harde lijn gemerkt? Kunt u dat aangeven. Wat is er veranderd sinds uw beleid op poten is gezet, wat dat betreft?
Meer doden. Meer doden
dan wacht nog even.
Ja, zeg net.
Ja, nee.
Dat soort onsmakelijke verhalen ben ik niet van gediend.
Hé, wacht nou even. Ja.
Serieus. Ik vind dat in de jaren 70, maar daar draag ik ook verantwoordelijkheid voor, want ik was toen Kamerlid. Wij met z'n allen de drugsproblematiek en de criminaliteit in Nederland onderschat hebben. En alle politieke partijen. Dat is gigantisch uit de hand gelopen. En we zijn nu bezig in Amsterdam, stap voor stap, en moeizaam steun krijgend uit Den Haag, maar uiteindelijk wel steun krijgend, om ons politieapparaat op poten te krijgen. Zodat er weer een normale politiezorg in alle buurten van deze stad kan worden georganiseerd. Nou, als je kijkt naar deze buurt, waar het probleem het grootst is. De buurt van de Zeedijk, het Wallengebied, Nieuwmarkt. Dan zijn we, denk ik, nu pas, dit jaar, vanaf april, met het zomerplan wat is opgesteld, met de samenwerking met justitie, met de cellen die beschikbaar is gesteld, eindelijk pas een beetje effectief aan de gang. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of het geholpen heeft.
Meneer Van der Wereld, Frits, ook wel genoemd. U woont op de Zeedijk al jarenlang. Bent u met de burgemeester eens dat beleid vruchten afwerpt, dat het nu goed gaat?
Ik weet alleen dat het bij ons echt waar. Andere buurtbewoners binnen misschien kwaad, maar bij ons is het voor 70% over. En wat er op zijn dak nog loopt, de meen ik eerlijk, dat is de harde kern. Nou, zegt hier mijn buurman, die zegt overal doen ze invallen. Ik heb toevallig een gebouwtje op de Achterburgwal. Daar zitten 7 jaar lang, vanaf 7 uur tot 11:30, zitten er 500, 600, 700 Surinaamse mannen en vrouwen binnen. Iedere dag. Ik heb daar nog nooit een inval gekregen. En waarom niet? Omdat er lopen een stuk of 20 Surinaamse mannen en vrouwen in de ronde. En die passen goed op wie er binnenkomt. En als je nou bij mij op z'n dak komt, voor mijn deur, en mijn zusje heeft ook nog een kroeg, om de havenklap zie je dat 3, 5 of 7 jongens naar binnen schuimen. En die sferen ze die er in Burger rondlopen, die weten precies wie naar binnen duiken. En dan gaan ze even achterin.
Maar u zegt dat ze, de zaak steeds... Wacht even, nee, ik stel even een vraag. U zegt dat, om even de burgemeester aan te sluiten, ze de zaak wel degelijk onder controle aan het krijgen zijn.
Bullshit. Langzamerhand wel. Bullshit. Bij ons wel. Ik weet niet
dat Frits zegt dat het bij hem in de straat nou rustig is, kan ik volledig.
Ik heb het over de Zeedijk, alleen nog over de Zeedijk. Verder kom ik niet.
Een hotel komt daar samen met de KLM, waar de gemeente ook in zit. Ja. Er is poen tegenaan gegaan. Ja. Zeedijk is leeg. De Nieuwmarktbuurt, de gewone buurten, waar de mensen wonen, het Madurodam van Nederland op ware grootte, ja, waar het dan moet worden,
even,
ondanks de strijd, die krijgt nu alle last. De Wallen krijgen de last. Logisch dat de Zeedijk schoon is. De gewone mensen krijgen het. Amsterdam is alleen maar Amsterdam voor de mensen die naar de Stopera kunnen. De mensen die naar het Anton Geesinkstadion kunnen. De mensen die naar de Olympische Spelen kunnen. Dat soort mooie dingen. Amsterdam voor de gewone Amsterdammer. Ja? De Neger, de Suriname, de Antilliaan, de buitenlander, de gewone Amsterdammer. Daar is Amsterdam niet voor. Amsterdam moet mooi zijn naar buiten toe. En de gewone buurten krijgen het nou van een kiezer.
Jongen, dan zal ik
niks,
nog,
nee, niks van waar
wil ik je nog één antwoord op geven over mij. Ik heb 3 winkelhuizen 6 jaar en 3 woningen 6 jaar leeg staan op Zeedijk. Voor dat hotel al. 6 jaar voor het hotel.
Jij komt niet alleen maar op de Zeedijk.
En zo ben ik niet alleen. En zo zijn er nog veel meer Zeedijk.
Hoe is het nou,
niet naar het Calero Hotel gekomen is. Dat was al 10 jaar dat jullie eerder moeten schrijven voor ons. 15 jaar geleden jullie moeten schrijven, toen wij begonnen op
15 jaar geleden,
ik ben zelf altijd een stoute jongen geweest, dat zo ver. 15 jaar geleden jullie moeten schrijven, helpt de Zeedijk. Nooit iemand die ons geholpen heeft. Wij zijn altijd in ons hemd blijven staan, door heel de buurt hier ook.
Zeedijk heeft nooit in zijn hemd laten staan, de hele buurt heeft geleden onder die drugsoverlast. En nu leidt die hele buurt...
15 jaar heb ik het voor mijn deur gehad.
Het is verplaatst van de Zeedijk naar de Nieuwmarkt.
Dan ben ik heerlijk om, nou heb ik eens rust voor mijn deur. Nou heb ik eens rust voor mijn deur. Vind ik eerlijk. Niet voor de buren, maar voor eigen. Ik vind het niet meer blij.
Amsterdammers, luister en houd uw mond. En ik weet dat het moeilijk is als je uit Bochum komt. Maar het relaas wat hier nu wordt verteld, is een Griekse tragedie met een zeer tragische held. Eerste bedrijf. Hij was nog niet zo oud, maar in de politiek ervaren. En niet zo wijs als een uil en met minder brede gebaren. Maar hoe komt het dat de man die als minister en als raadslid geliefd bij vriend en vijand was, nu een speervuur van haat zit? Fantijn, waarom wou jij toch stamhoofd zijn? Je wordt door niemand meer herkend als opperhoofd van deze tent. Tweede bedrijf. Code nog 4 hoor, jongens. Hij werd in Amsterdam burgemeester gemaakt. Hij zat stikvol plannen, menig slogan werd geslaakt. Zelf was hij heel opgeruimd, dat moest de stad nu ook. Geen apartheid, geen racisme, maar viel ging snel op in rook. Helaas niet van het Olympisch vuur. Fantijn, je wou zo graag de slimste zijn. Het lot van de beroepsregent, met een leeg glas bier in een Olympische stand. Derde bedrijf, het viel toch niet zo mee, want wat de held ook deed. Bijna iedereen zei nee, inclusief het IOC. De politie was opstandig, kon de werkdruk niet meer aan. Hij stond te vloeken en te blaffen, dat hoort bij zijn hondenbaan. Fantijn, geen geintje, Amsterdamse gein. Je wordt door niemand meer herkend als opperhoofd van deze tent. Vierde bedrijf. Want hij houdt wel van bedrijven, dus hij gaat vaak op tournee. Dat is beter dan hier blijven in die dolle mensenzee. Hij ontwikkelde projecten voor te lijf gaan van die gekte. Want met hun langdurig praten vul je geen financiële gaten. Fantijn, je wou een socialistje zijn. Je wordt door niemand meer herkend als opperhoofd van deze tent. Het laatste bedrijf. Hij wil nog jaren blijven en daarna boeken schrijven. Hij schrijft nu al geschiedenis die een beetje een tragedie is. Is de held nu al gelouterd? Of blijft hij echt een stouterd? Of wordt er door het kabinet...